Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. In Brussel wordt hard gewerkt aan een betere digitale wereld. In elk geval voor Europeanen. Dat blijkt onder meer uit de 200.000 euro die worden uitgeloofd aan hackers... om belangrijke open source programma's beter te maken door ze te hacken. Daarover straks meer. Eerst het ruimere perspectief. Afgelopen week stemde het Europese parlement in met de Digital Services Act... die ons beter moet behoeden voor kwalijke content en privacy-onvriendelijke advertenties. Daar is Europarlementariër Paul Tang van de PvdA... nou bij betrokken. Welkom, Paul.
Hi.
Hallo. En dan wordt notabene vandaag ook nog de Europese verklaring... over de digitale rechten en principes voor het digitale decennium gepresenteerd. Een soort digitale grondwet. Vertel eens, wat is volgens jou het belangrijkste dat die moet gaan regelen?
Nou, de digitale... Laten we hopen dat het een digitale grondwet is... waar de rechten van burgers... internetgebruikers ook worden vastgelegd. Mm-hmm. Dat zou goed zijn, want dat zou betekenen... dat bij het maken van wetgeving, het uitvoeren van wetgeving... politici en uitvoerders daar rekening mee moeten houden... en dat burgers zich daarop kunnen beroepen. Bijvoorbeeld, deze week bleek weer dat de Belastingdienst... een algoritme had gebruikt. Een algoritme dat discrimineerde op basis van huidskleur. Ja. De gebruikers... De burgers wisten niet dat er een algoritme aan het werk was. En dat moet veel duidelijker. En zo'n grondwet biedt de mogelijkheid om die rechten ook goed te borgen. Want discriminatie was al niet toegestaan. Maar het was heel onduidelijk dat een algoritme gebruikt werd. En ja, daarover moet transparant zijn. Eigenlijk mag het algoritme niet op zichzelf beslissen. Er moet altijd een mogelijkheid van menselijke interventie zijn.
Ja. Nou komt er dus een nieuwe digitale regelgeving. Die Digital Services Act, die is daar een onderdeel van. Is dit een kwestie van het beperken van de macht van Big Tech?
Nou, er zijn twee zusterwetten. In de Digital Market Act heeft het Europees Parlement december positie ingenomen. En de Digital Services Act in deze maand. Dus de Services Act en de Market Act. De Services Act is eigenlijk gericht op de veiligheid van het online verkeer. Terwijl de Digital Market Act zich echt richt op het inperken van de macht van de grootste bedrijven, de Big Tech.
Ja, en die DSA, Digital Services Act, die formuleert beleid over de strijd tegen desinformatie, illegale content, foute producten. Die moeten sneller offline gehaald kunnen worden. Daarbij is samenwerking nodig, begrijp ik, tussen opsporingsautoriteiten en factcheckers. Bij wie komt die taak dan precies concreet te liggen om te bepalen wat desinformatie is, wat foute producten zijn?
Nou ja, er is wel een verschil tussen desinformatie en foute producten. Het gaat eigenlijk waar het Europees Parlement zich over uitspreekt... en dat is ook wat ik wel verwacht in de uiteindelijke wetgeving. Het gaat echt over illegale inhoud, illegal content. En dan is er nog iets als harmful content... maar daar kan niet direct op worden ingegrepen... want dat zou een beperking zijn van de vrijheid van meningsuiting. Bij illegal content... kan aangegeven worden. En dan is de verantwoordelijkheid van het platform om die inhoud te verwijderen met de mogelijkheid tot beroep.
Ja, maar dat betekent dus wel dat iemand die niet een rechter is voor het platform moet gaan beslissen wat illegale content is. Dat is natuurlijk moeilijk.
Daarom moet het ook heel duidelijk zijn dat het illegaal is. Dat is een groot verschil met het verspreiden van desinformatie... of samensweringstheorieën. Dat kan hiermee ook niet... dat kan wel gevlagd worden. Maar dat zal niet verwijderd worden. Want het is niet duidelijk, illegaal.
Ja. Nee, maar wat er wel mee gaat gebeuren... Het lijkt erop dat dan een uitzendkracht bij Facebook... bij wijze van spreken, even een voorbeeld... gaat beslissen, hey, dit is illegaal. Dat is natuurlijk moeilijk voor iemand die niet een advocaat is... of een rechter.
Nou ja, daarom moet het ook duidelijk illegaal zijn. Ik moet even denken aan de reclames van voor een cryptocurrency... zonder mee te weten van Jort Kelder, maar wel door Jort Kelder. Zeg maar. Ja. Dat is duidelijk. En daar is op een gegeven moment ook een uitspraak over. Dat is niet waar Jort Kelder mee heeft ingestemd. Dat is dus illegaal geworden. Daar moet een uitspraak op zijn, op basis daarvan kan je handelen. Dus het blijft binnen het rechtssysteem.
Ja.
Iets anders is, dan ga ik toch even over die harmful content. Daar bestaan natuurlijk veel zorgen over. Dat gaat over desinformatie, samensweertheorieën. Daarvan komt wel een opdracht te liggen bij de aanbieders van diensten. Die algoritmes inzetten. Ze moeten duidelijk maken wat die algoritmen doen, wat voor effecten ze hebben. En ze hebben ook een verantwoordelijkheid om die effecten te mitigeren. Ja. Bijvoorbeeld de vuurwerk challenge op TikTok, breed verspreid onder kinderen en jongeren. Ja, dat wordt nu wel de verantwoordelijkheid van TikTok, want TikTok verspreidt dit. En op die manier wordt er wel tegen fake news opgetreden. Als het duidelijk is dat schade toebrengt aan de samenleving.
Oké. Volgens de DSA moeten gebruikers ook inzicht gaan krijgen in de algoritmes die bij digitale platformen hun tijdlijn uitrekenen, bepalen. Wie er heeft betaald voor bepaalde advertenties. Ja, maken gewone gebruikers zich daar eigenlijk zorgen over? Kan het ze überhaupt schelen, denk je?
Nou, ja, mijn indruk is van wel dat als de gebruikers de keuze krijgen van wilt u gevolgd worden op internet, mogen we al uw persoonlijke data verzamelen, zeggen heel veel gebruikers nee. Dus dat is een zorg. En dat is ook precies wat we proberen vast te leggen. Dat was nog een gevecht in het Europees Parlement. Dat gebruikers echt een hele duidelijke keuze hebben. Dat als je nee zegt, ik wil niet gevolgd worden, dat je toch dezelfde kwaliteit diensten krijgt aangeboden. Dus dat je niet gedwongen wordt.
Maar de precieze inhoud van algoritme, de werking van algoritme, dat is wel even een ander kopje thee.
Ja, daarom bij die algoritmes. Maar is het een black box. En gebruikers kunnen dat ook niet beoordelen. Dus het eerste wat er gebeurt is om die black box minder duister te maken. Dus de aanbieder van diensten moet laten zien wat het algoritme, wat voor effect dat heeft. En wat voor risico's dat heeft. En ook die risico's proberen te voorkomen waar mogelijk. En dus daarmee wordt, dat is wel de informatie, dat is misschien nog niet eens zo interessant voor de gebruiker per se, maar wel weer voor de toezichthouders daarop. En bij de DSA is dat bijvoorbeeld, wordt een Digital Service Coordinator aangewezen. Dat zal in Nederland waarschijnlijk de autoriteit Consument en Markt zijn. Nou, die kunnen die informatie wel degelijk gebruiken om bedrijven weer tot orde te roepen.
Ja, en misschien entiteiten als de Consumentenbond of iets dergelijks, of andere vertegenwoordigers.
Zeker, dus inderdaad, NGO's, zeggen wij dan, non-governmental organizations, zullen hier zeker gebruik van maken om bedrijven meer achter de broek aan te zitten. Nogmaals even, bij TikTok zijn natuurlijk al vele publicaties verschenen over wat het bedrijf eigenlijk allemaal toestaat, wat het eigenlijk niet zou moeten toestaan. Daar zijn we erg afhankelijk van onderzoeksjournalistiek.
Ja.
Dat moet veel eenvoudiger kunnen.
Ja, je noemde al die Digital Markets Act. We hebben het tot nu toe over die Digital Services Act. Die Digital Markets Act is al langer geleden aangenomen. Wat is het verband tussen die twee? Of de taakverdeling?
Nou, dus de DSA bevat algemene regels voor het online verkeer, vaak gericht op transparantie, terwijl de Digital Market Act is een bijzondere regelgeving voor de grootste bedrijven bevat, zodat ze bijvoorbeeld, ze mogen zichzelf niet bevoordelen. Dus vaak zie je dat deze bedrijven hebben
meerdere functies.
Ze hebben een platform, maar we bieden ook diensten en producten aan op dat platform. Ja, dat leidt tot een vermenging van functies. Zij mogen niet doen aan self-preferencing, zichzelf bevoordelen. Nou, dat zijn de regels die echt toegesneden zijn op de grootste bedrijven.
Ja. Intussen zijn er niet veel te veel wettelijke bepalingen, juridische mits en maren. Goed betaalde advocaten waar die techreuzen zich achter kunnen verschuilen, die hebben geld genoeg om in zo'n wet altijd toch weer mazen te vinden.
Ja en nee. Kijk, op zich is het de eerste wetgeving sinds 2000. Dus dat is een lange tijd geleden. Dat was nog de tijd dat Facebook niet bestond en misschien Hives al wel bestond. Dus dat is is deze wet en regelgeving van harte welkom. De manier om in te grijpen was juist op dit moment via concurrentierechtszaken die ook belanden voor het Europese Hof van Justitie. Dat zijn langlopende onderzoeken, langlopende trajecten waarin die achteraf proberen in te grijpen. Wat deze wetten proberen te doen is juist vooraf weer regels te stellen en ook vooraf duidelijk te maken hoe het moet. En dat is een veel krachtiger instrument. Daar kunnen ook gewoon aanwijzingen worden gegeven, bijvoorbeeld aan de techreuzen. Zij blijven advocaten houden, maar ik denk dat deze benadering veel eerder ons kan doen ingrijpen en niet achteraf nog een keer proberen te corrigeren. Dat is het grote voordeel.
Ja. Dat gaat over de wetgeving van nu, die gaat over de omstandigheden van nu. Intussen zijn er al lang weer nieuwe technologische terreinen die worden blootgelegd. Hè. Google, Meta, Amazon, Microsoft zijn alweer bezig om op nieuwe terreinen zich te manifesteren. Quantum computing, metaverse, en dat dan weer gecombineerd met kunstmatige intelligentie en dergelijke. Dan krijg je weer nieuwe terreinen waar de wetgeving achterloopt. Gaat de geschiedenis zich niet gewoon herhalen?
Misschien wel, maar daar zie ik ook geen reden voor ontmoediging in. Wetgeving reageert ook op ontwikkelingen. Alleen ik hoop wel, doordat we regels vooraf leggen, vastleggen. Bijvoorbeeld de regel nog eens heel nadrukkelijk, maar je mag jezelf niet bevoordelen. Je moet ook transparant zijn over de algoritmes of de gebruikte data. Dat je daardoor veel beter grip hebt. En ik hoop eigenlijk ook dat het beeld van we moeten deze sector met rust laten, want dit is een vorm van innovatie die gediend is juist dat de overheden op afstand blijven, dat beeld ook aan het veranderen is, dat we veel meer durven. En zo zie ik ook het voorstel van die digitale grondwet, dat we veel meer durven om de technologie naar onze hand te zetten. Dus in die zin hoop ik wel dat we een omslag hebben gemaakt.
Ja. Kun je wetgeving technologie neutraal formuleren? Je noemt al een voorbeeld van bedrijven mogen zichzelf niet bevoordelen. Dat is dan een voorbeeld wellicht, maar kan dat meer algemeen?
Ja, ik denk dat dus wat we bijvoorbeeld in de Digital Market Act, wat ik heel belangrijk vind, de techreuzen worden niet opgebroken in deze voorstellen, maar wel opengebroken. Hè. Dus het begrip van interoperabiliteit, technische term. Maar het betekent ook dat er concurrentie moet zijn bij elke dienst die een van de techgiganten aanbiedt. Of zoekmachines, Gmail of wat dan ook is. Daar moet concurrentie kunnen zijn. En interoperabiliteit is daarbij het begrip. Er moet toegang zijn tot concurrerende diensten. Ja. Zo'n begrip kan je natuurlijk vaker gebruiken. En de commissie krijgt nu ook de mogelijkheid om ook op andere terreinen die wij nog niet gedefinieerd hebben, misschien bij Betaverse, om het begrip van interoperabiliteit te introduceren. En dat principe dat er concurrentie moet zijn en diversiteit moet zijn, zodat er iets te kiezen is voor de gebruiker, dat wordt nu hard verankerd. Dus ik hoop van harte dat zo'n begrip toch een lange levensduur heeft.
Ja, en daar moet je dan toch ook weer hopen dat ze zich erbij neerleggen in plaats van bijvoorbeeld zoals Apple, dat zich nu verzet tegen het invoeren van alternatieve betaalmethoden, dat ze toch weer proberen het te traineren en daarmee wegkomen ook.
Ja, en tegelijkertijd, bijvoorbeeld in de Digital Market Act is ook uitgebreid gesproken over de boetes. De boetes die Google en anderen dus weer hebben gekregen, worden eigenlijk gezien als de kosten van lopende zaken. Dus dat verandert niet echt het gedrag van Google. Maar hier bijvoorbeeld gezegd, bij mijn herhaalde over de trainingen, moet er ook een minimale boete zijn. Niet alleen een maximale boete, maar ook een minimale boete van 4% van de wereldwijde omzet. Dat is een flink bedrag. En dat gaat ook druk zetten. Hè. Dus die wet is er niet voor niets. Die gaat ook gehandhaafd worden.
Ja. Gaat Amerika in dit opzicht het voorbeeld van Europa volgen? Ze kijken er natuurlijk met grote belangstelling over de plas. Baant Europa de weg wat dat betreft?
Ja, en ik hoop zelf op een positieve interactie. Dus in het Europees Parlement zijn we bezig geweest om het gebruik van persoonlijke data voor advertenties sterk in te perken. Tegelijkertijd verschijnt er in het Amerikaanse congres een wet, een Ban on Surveillance Advertising Act. Dus je ziet dat daar de problemen hetzelfde worden gezien en ook vaak wel de oplossingen. En ik hoop dat het elkaar versterkt. Wat je ook ziet in Amerika, met name bij de Federal Trade Commission onder leiding van Lina Khan, een benoeming van Joe Biden, die heel nadrukkelijk wil die marktmacht wil breken. Nou, dus in die zin hoop ik juist dat we elkaar gaan versterken. Want we delen de problemen, we hebben dezelfde problemen, dezelfde zorgen. En het zou fijn zijn als we ook uitkomen op een vergelijkbare aanpak. Want dat kan elkaar versterken.
Zeer zeker. Hartelijk dank, Paul Tang, Europarlementariër namens de Partij van de Arbeid.
Herbert Blankenstein.
We blijven even bij Europa en tech. Hackers kunnen namelijk geldbedragen verdienen door kwetsbaarheden te vinden in open source software. Dat is niet helemaal voor het eerst, maar nu gaat het vooral om programma's die publieke diensten in de Europese Unie veel gebruiken, zoals LibreOffice en Mastodon, een open source sociaal netwerk. Wie een kritieke bug vindt en meldt, die kan daarmee tot €5.000 binnenharken. Met bonussen ook nog voor mogelijke oplossingen. In totaal is er nu dus 2 ton beschikbaar gesteld door de Europese Unie. We gaan daarover praten met ethisch hacker Inti de Keukenleraar uit België. Welkom in BNR Digitaal.
Dank je wel.
Hallo. Digitaal prijsjagen, is dat een gewaardeerde activiteit voor ethische hackers?
Absoluut, ik doe het al meer dan 10 jaar zelf. En nu ook via het platform Integrity, waarmee dat we met de Europese Commissie samenwerken. Dus ik ben zowel een ethische hacker, maar ik sta ook aan de kant van de platformen en van de bedrijven om die eigenlijk te gaan educeren hoe dat ze moeten gaan samenwerken met de ethische hackers.
Ja, mooi. Is het moeilijk werk eigenlijk?
Hangt er heel sterk vanaf eigenlijk. Wij zien soms kwetsbaarheden binnenkomen die je bij wijze van spreken op 10 minuten kan vinden als je een beetje geluk hebt. Mm-hmm. Betalen we soms zelf €10.000 voor, dus soms is het heel, heel mooi verdiend op korte tijd. Ja. Maar er zijn andere mensen die soms maanden aan één lek, op één lek zitten te kauwen, dus het verschilt heel sterk.
Ja, dus die €5.000 voor 1 kwetsbaarheid maximaal trouwens, hè, dat is de ene keer goed verdiend en de andere keer weinig. Zou dat dan eigenlijk niet anders moeten, dat je per uur wordt betaald of zo?
Dat is natuurlijk een beetje lastig. Als je een community van meer dan 40.000 mensen per uur gaat moeten betalen voor research te doen.
Het is ook,
het is niet per se, maar niet per se als werk gezien worden ook. Het is meer open source, dat draait eigenlijk om het communitygevoel. En ik veronderstel dat de Europese Commissie on top daarvan, want heel veel mensen doen dat eigenlijk sowieso al gratis, on top daarvan eigenlijk nog beloningen gaat gaan uitdrijven. Dus het zit zo eigenlijk een beetje in elkaar dat er vooral wordt gekeken naar elke kwetsbaarheid afzonderling. En dan hoe hoger de impact van zo'n kwetsbaarheid, hoe meer dat er betaald wordt natuurlijk.
Ja, dat is zo. Er zijn trouwens ook commerciële bedrijven, hè, die geld uitloven, bug bounties voor dit soort ethisch hackwerk. Apple, Twitter, maar ook IKEA bijvoorbeeld. Is dat niet lucratiever dan voor de overheid dit soort dingen doen?
Goh, ja, in sommige gevallen wel. Zoals ik zei, ik doe het al meer dan 10 jaar. En heel veel mensen die aan bug bounty beginnen, die kunnen tot 3 tot 4 keer zoveel verdienen als een consultant. Maar je had het er straks al aan, je wordt natuurlijk niet betaald voor je tijd. Dus het kan ook even tegenzitten, dan kan je niks ermee verdienen. Maar we zien wel dat meer en meer mensen dit fulltime gaan doen. Het leuke daaraan is een beetje dat je zelf natuurlijk kiest wanneer en waar dat je werkt. Je hebt geen echte baas meer.
Ja, want je kan je gevonden ook verkopen aan een geheime dienst of zo. Hè? Maar dat is misschien niet ethisch. Ben je geen ethisch hacker meer?
Ja, dat klopt. Dat klopt. En uiteindelijk, dat is ook een markt. Hè. Je kan daar als hacker voor kiezen, maar heel
veel lucratiever, denk ik.
Goh, in sommige gevallen kan dat, ja. Maar ik denk ook niet dat het ons doel moet zijn per se om die markt te gaan volgen. Hè. Anders is het een kwestie van opbod en is het een race to the top. Maar kijk, wij bieden een alternatief voor mensen die een beloning willen krijgen om iets goed te doen. Ja. En dan denk ik dat we niet de zwarte markt per se moeten gaan volgen overal.
Nee, zeker. Als het gaat om de veiligheid van open source software, daar hebben we het vandaag over. Moeten we het dan inderdaad van Europa hebben? Want het is vaak vrijwilligerswerk, het maken van de software zelf. Wie neemt er verder verantwoordelijkheid daarvoor?
Ja, we zien toch dat Europa, het is al het derde project dat we met hen doen. In het verleden zijn er onder alle Sevenzip en andere hele grote projecten ook al aan bod gekomen. Ja, dat klopt. Maar er zijn meer en meer andere organisaties dat nu ook naar open source aan het kijken zijn. Omdat we eigenlijk wel merken dat onze maatschappij daar op is gebouwd. Een paar weken terug is er een heel groot lek geweest in een heel populair open source pakketje. En opeens stond het internet, bij wijze van spreken, in brand. Elk bedrijf op een of andere manier gelinkt. En ja, als we als maatschappij moeten ondersteunen op mensen die eigenlijk het gewoon gratis doen en van waar we zelf niet kunnen verwachten van, ja, brengt dan een keer rap in orde, dan zitten we als maatschappij wel met een probleem. Dus daar moeten we zeker, zowel voor veiligheid, maar ook voor ontwikkeling, meer geld en steun voor vrijmaken.
Ja, de software die op de premielijst van de Europese Commissie staat, daarvan is LibreOffice de bekendste. Ik noemde Mastodon ook al. Kun je nog meer voorbeelden geven van bekende software en trouwens ook van lekken daarin die zo zijn gevonden?
Leos zit er onder andere bij. Dat is een tool voor legislatoren. Je hebt ook Odo. Dat is een heel populaire open source CMS-systeem. Nu, ik kan natuurlijk niet de specifieke lekken gaan detailleren.
Dat hoeft ook niet.
Dat is aan de Europese Commissie om dat te doen.
Maar je noemde het voorbeeld van Log4j, hè? Geruchtmakende kwetsbaarheid van onlangs.
Ja, klopt helemaal. Dat was niet deel van dit project, bij wijze van spreken, maar die lijst met open source projecten dat hieraan meedeed, die was wel al gekozen nog voordat het Log4j-lek bekend werd geraakt. Ja. Maar het kan goed zijn dat er in de toekomst dus nog projecten in aanmerking voor komen.
Ja, de Europese Commissie looft nu 2 ton uit, hè, en die gaat dan verdeeld worden in hapjes van 1000 of 5. Maar ja, dat is dus met, even rekenen, 40 kwetsbaarheden is dat alweer op. Maken ze zich er niet veel te makkelijk vanaf? Moet er niet veel meer beschikbaar gesteld worden?
Ja, ik snap die vraag. Je kan dat zeggen natuurlijk, maar langs de andere kant, opnieuw, het is het derde project al dat de Europese Commissie doet. En ook, ja, hoe meer kwetsbaarheden dat er worden aangetoond op deze manier, hoe makkelijker dat het ook is om in de toekomst nog van deze projecten te doen. Ik kan mij er niet over uitspreken, maar ik denk persoonlijk dat dit ook niet het einde zal zijn. Het is een tijdelijk project. En als het geld op is, dan zal er misschien meer volgen. Hè. Dat kan altijd verder nog groeien. Ik vind persoonlijk dat we projecten als deze moeten beamen. En kunnen altijd kritiek hebben. Het kan altijd te weinig zijn.
Daar zijn we goed in hier aan de zijlijn.
Gevonden wordt.
Ja,
inderdaad.
Jij zit bij een echt platform, je noemde het al, Integrity. Heeft niks met jouw naam te maken, begrijp ik. Een soort beetje uitzendbureau-achtig. Wat voor partijen bedienen jullie daarmee?
Goh, dat is eigenlijk heel erg verschillend. Intel, de Amerikaanse chipmaker, zit onder andere bij ons. Maar evenzeer zaken zoals festivals, e-commerce. Eigenlijk vrijwel elk bedrijf dat een internetlijntje heeft liggen, bij wijze van spreken, en vatbaar is voor hackers, kan zich bij ons aansluiten. Het principe is eigenlijk heel simpel. Ze zetten als het ware een soort van menukaart online. En hoe hoger of hoe meer impactvol de zaken onze hackers vinden, hoe meer beloning dat ze krijgen. Ja. En zo is het een beetje een kwestie van vraag en aanbod, een soort van marktplaats.
Leuk. Nou, ik wens je heel veel succes bij het nuttige werk dat je doet. En bedankt voor je verhaal van vandaag. Ethisch hacker Inti de Keukenleren. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt het programma terugluisteren via bnr.nl, onze app, of waar je ook maar naar je podcast luistert. En dan vind je ook mijn andere podcast, de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.